Ik wou gaan beginnen. Welkom allemaal. Ik zie een vrij gevulde zaal. Vorig jaar deed ik twee praatjes over Azure en toen had ik een bijna lege zaal. Dus ik zie dat het meer gaat leven en dat vind ik alleen maar goed. Dus ik hoop dat jullie wat hebben aan het verhaal vandaag. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben is messaging patterns die we kunnen gaan toepassen op het moment dat we gebruik gaan maken van de Windows Azure Service Bus. Even van mijn beeldvorming, welke mensen zeg maar, hebben al eens wat met de Service Bus gedaan of gebruiken dat op dit moment al? Oké. Nou, deze sessie gaat puur kijken naar die messaging patterns. Ik ga ook vrij snel de code in, zeg maar. Dus ik ga niet een heel verhaal over wat is de Service Bus en de concepten daarvan. Maar we gaan gewoon gelijk kijken van hoe kunnen we het toepassen. Mijn naam is Edwin van Wijk, ik ben IT-architect bij InfoSupport en binnen InfoSupport hebben wij een Competence Center for Microsoft Application Development. En daarbinnen zit weer een focusgroep voor Azure en daar ben ik eigenlijk de tracker van. Dus ja, eigenlijk alles wat wij binnen InfoSupport met Azure doen, dat valt eigenlijk binnen mijn focusgroep. Dus vandaar dat ik ook dit praatje hou. Als we gaan kijken naar de agenda, ik wil eerst even een stukje inleiding doen. Even high level naar de Service Bus kijken en naar queues en topics. Want dat is namelijk hetgene waar we veel mee gaan werken de komende uur en 15 minuten. En dan wil ik gaan kijken naar die messaging patterns. En mijn presentatie is helemaal in het Nederlands. Maar ja, als je het over messaging patterns en queues en topics, er zal heel veel Engels tussen staan. Ik heb die taken maar, of die termen maar gewoon aangehouden en niet proberen te vertalen. Als we dan die messaging patterns hebben gezien, dan gaan we nog even kijken naar een aantal features die je eigenlijk binnen die messaging patterns altijd kunt gebruiken. En ook een beetje afhankelijk van de vragen die uit de zaal komen. Ik heb het een keer binnen 1 uur en 15 minuten helemaal kunnen doen. Maar of we echt aan scheduling en actions helemaal toekomen, inclusief demo, dat moeten we even bekijken. Ik ga in ieder geval mijn stinkende best doen. Dus, goed, stukje introductie. Wat wil ik eigenlijk met deze sessie doen? Ik wil een overzicht geven van queues topics in de Azure Service Bus. En want dat is echt, zeg maar, dat zijn de bouwblokken waar we het mee moeten gaan doen. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van voorbeeldscenario's die jullie misschien kennen van applicaties die je bouwt of producten die je bouwt. En dan wil ik die eigenlijk gaan vertalen naar het Service Bus domein, zeg maar. Nou, wat is nou die Azure Service Bus? We hebben er al veel over gehoord. Gisteren tijdens de keynote heeft Scott het ook naar het een en ander over verteld. En eigenlijk wat het is, is het eigenlijk een stuk infrastructuur, schaalbare infrastructuur om communicatie tussen systemen mogelijk te maken. Het draait in de cloud, dus we kunnen er allemaal netjes bij. We hoeven geen beheerders te naggen of ze firewalls willen gaan opengooien en weet ik wat allemaal. Het draait allemaal op het internet. Dus het kan ook achter een firewall en echt achter een NAT gedraaid worden. Wat heel mooi is dat het zowel synchroon als asynchrone communicatie mogelijk maakt. En wat ook heel mooi is dat naast dat je natuurlijk als je in .NET wereld zit, dan heb je een mooie SDK die je kunt downloaden. En dan heb je gewoon, kun je daar vanuit je C-Sharp of vanuit VB.NET tegenaan programmeren. Maar heel veel van de servicebus spullen werken ook gewoon via het REST-protocol. Dus ook vanuit andere platformen, Java, PHP, noem het maar op, is het gewoon te gebruiken. En daar ga ik ook een klein voorbeeldje van laten zien. Wat dan nog wel even belangrijk is, je hebt eigenlijk twee manieren van communiceren als je het hebt over de Azure Service Bus. En dat is namelijk, je hebt relayed communication en je hebt brokered communication of brokered messaging. Relayed messaging is eigenlijk vanaf versie 1 van de Service Bus bij de introductie in 2008 al aanwezig geweest. En dat is eigenlijk dat je via de Service Bus een connectie maakt en dat de verzendende partij uiteindelijk een berichtje kan sturen naar een ontvanger. En dat is synchroon en je kunt daar wel one-way-achtige zaken doen en je kunt ook wel pub-sub-achtige zaken doen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat als ik als verzender een bericht verstuur, dan moet mijn ontvanger op dat moment online zijn en dan kan hij dat bericht ontvangen. Nou, wat met queues en topics ook erbij is gekomen is brokered messaging. Dus dat wil zeggen, de verzender en de ontvanger hoeven niet op hetzelfde moment online te zijn. Daarnaast is het zo dat de ontvanger een poolmodel kan gebruiken. Dus die haalt het op het moment dat hij het kan verwerken. En dat is wel een significant verschil. Binnen deze presentatie ga ik eigenlijk alleen maar naar brokered messaging kijken. Dus relayed messaging, daar ga ik eigenlijk niet behandelen. Even kijken of de mensen weglopen. Nee? Oké. Mooi. Wat zijn nou die queues? Eigenlijk is de queue zoals die bestaat in de Service Bus, is eigenlijk een queue zoals we hem allemaal kennen. Het is een FIFO queue. Je gooit daar berichten of objecten in en die kun je eruit gaan lepelen. En omdat dat zeg maar tussen je verzender en ontvanger zit, kan die berichten opvangen. En dat betekent dat het dus losgekoppeld is. Zoals gezegd, een poolmodel is heel belangrijk voor de messaging patterns die we gaan zien. Wat de Service Bus ook voor jou garandeert, is dat een bericht altijd maar door één ontvanger opgepakt wordt. Gegarandeerd. Daar zal ik ook voorbeelden van laten zien. En wat ook heel praktisch is, is dat je kunt met een bepaalde manier die berichten ophalen. En dan zorgt de servicebus ervoor dat, stel dat jouw ontvanger dat bericht uit de queue haalt, maar hij kan het niet helemaal verwerken, om wat voor reden dan ook. Dan kan de servicebus ervoor zorgen dat dat bericht automatisch weer beschikbaar komt in die queue, zodat het door een andere ontvanger kan worden verwerkt. En dat is eigenlijk wel een heel mooi ding waar je vroeger best wel wat moeite voor moest doen. En dat is een standaard feature die geboden wordt door de servicebus. Daarnaast is het zo dat de servicebus beveiligd wordt. En dat doen ze eigenlijk standaard met de Access Control Service die ook in Azure leeft. Dat is dus een beveiligingssysteem wat in Azure zeg maar ook draait. En wat je kunt gebruiken om uiteindelijk rechten te krijgen om op die servicebus iets te verzenden of te ontvangen. Daar ga ik ook heel kort naar kijken. Dat waren de queues. Eigenlijk zijn topics exact hetzelfde, alleen die bieden nog wat extra's, namelijk echt puur PubSub, Publish Subscriber. Het is namelijk zo dat als ik wat naar een queue stuur, dan moet de ontvanger het uit dezelfde queue halen. Bij topics en subscriptions is het zo dat een topic, daar stop je iets in. En vervolgens wordt op basis van de subscriptions die zijn geregistreerd bij dat topic, wordt bepaald wie uiteindelijk die berichten krijgt. Dat ga ik ook laten zien wat je er allemaal mee kunt. En dat doe je met behulp van filters. Wat ook wel leuk is aan die subscriptions, is dat je daarnaast een filter ook een action aan kunt hangen. En zo'n action, daarmee kun je properties van het bericht veranderen. Dus je kunt daar ook nog wat eigenschappen van het bericht gewoon on the fly aanpassen. Nou, dat is eigenlijk conceptueel wat queues en topics zijn. Verder wil ik er ook niet op ingaan. Ik denk dat het ook nog wel wat duidelijker wordt als we straks naar de code gaan kijken. En het eerste pattern wat ik wil gaan behandelen is load distribution. En het scenario wat ik daarbij heb bedacht is iets wat volgens mij best wel veel voorkomt. We hebben een front-end webshop en die webshop draait ergens op het internet en wordt gehost door een specialistische partij. En die is 24/7 in de lucht, want die orders die willen we wel hebben natuurlijk. We willen er wel voor zorgen dat al die spullen besteld worden, want dat is voor ons business. Maar de backend, dat is nog een legacy systeem wat draait bij het bedrijf wat uiteindelijk die orders moet verwerken. En ja, dat is niet altijd even snel genoeg. Dus je krijgt daar timeouts en dergelijke. Het is ook niet altijd online. Soms moeten ze wel eens een badge draaien en dan kan die geen orders oppakken. Dus daar zit je gewoon met het probleem dat af en toe gewoon orders kwijtraken, omdat dat backend systeem het niet kan verwerken. Nou, als we daar iets in zouden zetten als bijvoorbeeld WCF, dat zou kunnen. Hè. In WCF heb je bijvoorbeeld ook wel queued bindings en dergelijke. Maar we zitten hier, als we teruggaan naar het vorige plaatje, we zien daar een aantal firewalls. Het zijn verschillende locaties, dus we moeten wel over firewalls heen en een hoop beheer ellende wat daarbij komt kijken. En relayed messaging via de servicebus zou ook kunnen, maar dan zit je weer met dat het synchroon is. Dus die backend moet wel gewoon online zijn op het moment dat er een order binnenkomt. Nou, daar kan queuing dus helpen. Die kan die load nivelleren en die kan zorgen dat er een loskoppeling in de tijd komt. En dat is heel belangrijk. En als we dat dan conceptueel bekijken, dan zien we hieronder een plaatje waarbij we twee senders hebben. En die mogen die queue helemaal volstampen. Die receiver die gaat het gewoon op zijn dode akkertje eruit halen. En die gaat het pas ophalen als hij de volgende weer kan verwerken. En dat is eigenlijk wat we voor elkaar willen krijgen. En dat is load leveling. Wat we natuurlijk zouden kunnen doen, is dat we zeggen van ja, maar we gaan gewoon aan die backend kant gaan we meerdere systemen implementeren. Stel dat ze een upgrade doen. En dan zit je nog steeds wel met het feit dat je moet zorgen dat die load wel overeenkomt. Dat je de boel niet overload. Nou, wat je daar kan doen is load balancing. Dat is dus wat anders dan leveling. En bij balancing zeg je gewoon, ja, gooi die dingen maar in de queue. En ik heb meerdere ontvangers die ze eruit halen, zodat die load automatisch verdeeld wordt over die machines. Je zou dat ook met een network load balancer kunnen doen, maar dit is wat de Azure Service Bus queues kunnen. Nou, dan wil ik maar eens gelijk de code induiken en laten zien hoe dat werkt. Ik zal jullie eerst laten zien hoe het werkt, zeg maar. Ik heb trouwens een hele vervelende desk waar mijn muis elke keer wegschuift. Dus ik moet even kijken dat ik niet op gekke dingen klik. Ik heb iets heel simpels gemaakt. Daarom de demo's die blinken niet uit in glitter spoilers, maar het gaat echt om het idee. Ik heb een sender bedacht en die sender die gaat zo meteen in een burst 10 berichten in een queue gooien. En vervolgens heb ik een ontvanger. En die ontvanger die heb ik bewust zo geprogrammeerd dat hij om de 3 seconden zo'n bericht uit die queue leest. Met andere woorden van ja, gooi die berichten er maar in. Hoe langzaam mijn achterkant ook is, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nou, ik heb die dingen nu gestart en ze zijn gereed om te verzenden en te ontvangen. Dat betekent dat ik al connectie heb gemaakt met de servicebus en een queue heb aangemaakt waar ik die dingen in kan gooien. Nou, vervolgens ben ik even die klant die 10 dingen gaat bestellen. In dit geval zijn het orders. Nou, zie jij, gooit ze er achter elkaar in. En je ziet ook dat die verzender gewoon kan blijven verzenden. Je zag ze er in één keer ingegooid worden. Die ontvanger gaat ze op zijn dode gemakje eruit halen. Nou, dat zorgt er dus voor dat je nivelleert, dat je die load levelt en ervoor zorgt dat de achterkant rustig die dingen kan oppakken en niet allerlei verstopping gaat krijgen en timeouts gaat krijgen. Nou, we wachten even dat hij ze netjes heeft opgepakt. Dan kunnen we de boel netjes afsluiten. Dat is load leveling. Nou, daarnaast heb je nog... gebruik eigenlijk hetzelfde voorbeeld voor. En je ziet ook dat ik daar de code niet voor hoef aan te passen. Ik kan ook zeggen van nou, ik, in mijn eentje kan ik het niet. Ik ga gewoon 2 receivers starten. Of 3, of 10, of 100, of hoeveel jij er ook wilt. En op het moment dat ik dan die berichten daarin gooi, dan zullen we zien dat ze netjes zeg maar verdeeld worden over die 2 ontvangers. En daar hoef ik dus niets voor te doen. Dat is iets wat de infrastructuur voor mij regelt. Frontend die stopt dat ding helemaal vol met orders. En de backend haalt ze er gewoon uit. En als de queue weer leeg is, nou, dan hebben we ons werk gedaan. Dan is het gebeurd. Dus conceptueel stelt dat eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar het is wel lekker dat de infrastructuur dat voor je regelt. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Hè? Dus nu gaan we kijken, hoe moet ik dit maken als ik... En dan maak ik gebruik van de .NET SDK. Als we eerst naar de sender toe gaan en... ik hoop niet dat mensen alle hele ingewikkelde code verwachten, want het is eigenlijk niet zo heel spannend. Wat we even in de gaten moeten houden, en dit stukje zullen we straks heel vaak terugzien, dus ik ga er nu even wat dieper op in en zometeen kunnen we dat redelijk overslaan. Er zijn een aantal dingen die ik moet weten, namelijk de namespace van mijn servicebus, die moet je aanmaken, die heet in mijn geval TechDSNL. Er is altijd een issuer, en dat is standaard owner. En er is altijd een secret, en dat is gewoon een sleutel die wordt gegenereerd, en daarmee kan ik bij de ACS een token ophalen, zodat ik op die servicebus dingen mag doen. Nou, die zien jullie hier natuurlijk niet, want als je dat token hebt, dan kun je natuurlijk allerlei dingen met die servicebus doen. Die haal ik op dit moment uit een config-file. Vervolgens heb ik een queue name bedacht. Dat is iets wat ik zelf bedacht heb voor deze demo, load distribution queue. En nou, hier zien we nog wat een randomizer en wat gegevens die ik gebruik om die berichtjes in elkaar te sleutelen. Maar daar gaat het eigenlijk in deze demo niet om. Waar het wel om gaat is, van hoe kan ik nou uiteindelijk die queue gaan vullen? Want ik zit naar de sender te kijken. Nou, wat er altijd eerst gebeurt, ik create een URI naar mijn namespace toe. En op die manier kan ik zeg maar uiteindelijk zeggen, daar draait mijn servicebus namespace. Daar kan ik straks queues en topics gaan aanmaken. Vervolgens moet ik een token provider, dat is het security stukje. En wat hier eigenlijk gebeurt is, op het moment dat ik dat doe, dan wordt er gewoon bij de ACS een token opgevraagd op basis van dat secret. Die zegt van oké, met dit token mag jij straks gaan luisteren en zenden naar de queue. Nou, als ik dan eenmaal zo'n token heb, dan zeg ik, ik creëer een namespace manager. Dat is een klasse die dus in de SDK zit van de servicebus spullen van Microsoft. En ik zeg van nou, als die queue nog niet bestaat met die queue naam die ik heb bedacht, creëer er dan even voor mij een. Als ik dat niet doe, als ik hem gewoon rücksichtloos creëer, dan krijg ik een exception. Dan zegt hij, die heb ik al. Dus dat moet je wel even checken. Nou, dan heb ik dus mijn queue aangemaakt in mijn namespace. En die adresseer ik gewoon op naam. Dus je krijgt dan mijn namespace slash en dan de queue naam. Dat is uiteindelijk waar dat ding leeft. Vervolgens maak ik een instantie van de messaging factory. Dat is ook weer een klasse die in de SDK, uit de SDK komt. Ik stop daar die URI in. Ik stop daar mijn credentials in. En vervolgens creëer ik een queue client. En dat is dus eigenlijk mijn proxy als het ware, als je het vertaalt naar de WCF-wereld, om met die queue te gaan praten. En daar stop ik die queue name weer in. Nou, voor de demo wacht ik dan even op input, zodat ik netjes op die knop kan drukken voordat hij gaat zenden. En wat er dan vervolgens gebeurt, en dan zie je dus eigenlijk van hoe verzend ik nu een bericht. Ik maak een brokered message. En dat is eigenlijk de entiteit die je elke keer naar die queues en naar die topics stuurt. En wat is eigenlijk een brokered message? Dat is gewoon ja, een bericht met een aantal properties. Er zijn een aantal properties die standaard al heeft. En je kan daar zelf properties aan toevoegen. En optioneel een body. En in deze demo's doe ik helemaal niks met de body. Maar daar zou je gewoon een object in kunnen serialiseren wat je naar de andere kant toestuurt. In dit geval kijk ik alleen naar de properties op die berichten. Nou, wat doe ik hier vervolgens? Ik creëer een nieuwe GUID. Die stop ik als message ID op dat bericht. Dus elk bericht krijgt een uniek ID. En dat is dus zo'n systeemproperty. Daarnaast stop ik nog in die property bag, genaamd properties, stop ik een klantnaam, een productnummer en een aantal. En dat zijn zeg maar, dat zijn die waarden die we net in beeld zagen, die ik in het bericht stop. En vervolgens zeg ik queueclient.send en ik stop die order daarin. Dat is eigenlijk alles wat ik hoef te doen om vervolgens zo'n bericht aan te bieden aan de queue. Nou, dat is op zich niet heel spannend lijkt mij. En de eerste keer dat ik ermee aan de slag ging, dacht ik ook van nou, is that all? Ja, well, that's all. En we zullen zo zien dat je natuurlijk veel meer met die queues kan. Maar basically is dit al, dit is alles wat er nodig is om uiteindelijk load leveling te doen. Ja? De vraag was of je kunt vragen aan de queue of die dingen verwerkt zijn. Je kunt wel opvragen welke berichten er in de queue zitten. Maar je kunt niet zeggen van is dit bericht bijvoorbeeld verwerkt. Dat niet. Nee. Nou, aan de ontvangende kant zien we eigenlijk een heleboel dezelfde code. We zien weer dat we zo'n URI aanmaken. We maken de credentials. Werkt eigenlijk exact hetzelfde. Ik maak een namespace manager. Nou, in dit geval kijk ik even of die queue bestaat. Want als ik daar dingen uit wil lepelen, moet die er wel zijn. En anders geef ik zelf een exception van, hey, die queue bestaat niet, dus ik kan daar ook niks uithalen. Ik maak weer een messaging factory. Ik maak een queue client, want die kan ik zowel gebruiken voor verzenden als ontvangen. En vervolgens zeg ik, brokered message order is queueclient.receive. En ik geef daar een timespan aan mee, hoe lang ik wil wachten. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is er wordt een blocking call gedaan en die zegt, oké, ga even 5 seconden in die queue kijken en het eerste bericht dat binnenkomt, pak je gewoon gelijk op. Nou, als ik daar uitkom, dan heb ik of niks gekregen. Als er namelijk 5 seconden niks in die queue is gekomen, dan is order 0 en dan ga ik het gewoon weer leuk opnieuw proberen. In dit geval, want dit is gewoon een loopje natuurlijk, maar je zou daar ook wat anders voor kunnen doen. Is dat wel een order, dan druk ik die even af. En ik gebruik hier dus weer diezelfde syntax. Ik haal hier gewoon die properties op. Vervolgens, en dat is heel belangrijk, wat ik straks al zei, er zit een automatisch retry mechanisme in. Bij het creëren van mijn queue client heb ik gebruik gemaakt van receiveMode.peakLock. En dat wil zeggen, als ik een bericht uit die queue pak, wordt er een lock opgezet voor mij, een exclusieve lock. En die blijft een x aantal seconden bestaan. Dat is een instelbare tijd. Op het moment dat ik dat bericht ga verwerken en er gaat hier iets fout en ik roep geen order.complete aan, een beetje vergelijkbaar met een transaction.complete, dan wordt automatisch dat bericht na het verstrijken van een bepaalde interval weer teruggeplaatst in de queue. Wordt die lock verwijderd en kan iemand anders hem oppakken. Dus op het moment dat ik hier niet complete had gezegd, nou, dan komt hij gewoon weer terug in de queue. En er is ook een manier om te zeggen van ik wil het in één keer doen, dan moet ik hier niet peak lock, maar dan zeg ik receive en delete. En wat dat eigenlijk doet is die haalt het echt uit de queue en dan is het ook weg. Dan kan ik er niet meer bij. Hier was een vraag. Nee, als die timeout, dat is echt iets wat de servicebus regelt. Dus de servicebus doet onafhankelijk van wat er aan de client gebeurt. Op het moment dat de client niet zegt complete, dan zegt de servicebus automatisch, verwijdert hij eigenlijk de lock op het bericht. En jij als client krijgt daar niets van te horen. Dan krijg je wel een exception. Want dan wordt het bericht is dan dubbel, zeg maar. Dan kan het zijn dat hij wel door een ander bericht is opgepakt. En dan zegt hij van, ja, dat kan niet gecomplete worden, want er zit nu een andere lock op. Ja, precies. Ja, klopt.
Is het altijd de verantwoordelijkheid van de sender, zeg maar, om die message queue aan te maken?
Nee hoor, nee. De vraag was, is het altijd de verantwoordelijkheid van de sender? Nee. Dat kan de verantwoordelijkheid van een installatietool zijn, van de client. Ze mogen het allebei doen, hè? Want je doet het op basis van als die bestaat, dan maak ik hem af. Als die niet bestaat, maak ik hem aan. Mag je zelf weten. Ja. Dus dat is eigenlijk... nog een vraag?
Wat is precies het doel van die receive-timeout? Waarom zou je niet gewoon oneindig blijven?
Kan ook. Als ik niks meegeef, blijft hij gewoon wachten. Ik kan daar ook... Het is eigenlijk meer zoiets van dat je ondertussen, als er niks in de queue zit, kun je wat anders gaan doen. Je zou kunnen zeggen, ik wil 2 seconden kijken, ga ik weer even wat anders doen. Ik ga weer 2 seconden kijken. Ja.
Bestaan er async-only versies van die
API's? Ja, alles is ook async te doen. Ja. Maar ik wil het hier juist allemaal blocking om, zeg maar, voor de demos om te laten zien. Ja. Goed. Die spullen die ik net heb laten zien, zijn dus ook, zoals ik zei, zijn ook te gebruiken via REST. En dan werkt het een beetje anders, want dan heb ik niet een mooie API in .NET, maar dan moet ik zelf allerlei berichten gaan sturen. En eigenlijk is het zo dat alle platforms waar je HTTP kunt doen en waar je gewoon berichtjes kunt verzenden, daar kun je eigenlijk al deze zaken, en dus, je ziet al, je kunt niet alles, en we zullen zo nog een aantal features zien, die kun je niet met REST doen, die kun je alleen met de .NET client doen. Maar je kunt wel dingen naar een queue sturen, je kunt ze ophalen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk exact diezelfde demo nog een keer gemaakt, maar dan met REST. En ik ga eventjes ervan uit dat jullie geloven dat die ook werkt. Ik bedoel, het doet exact hetzelfde. Maar ik wil wel even de code induiken. Dat was niet de bedoeling. Even kijken, load distribution, REST. Nou, deze solution ziet er bijna hetzelfde uit. Ik heb ook weer een sender en daar doe ik eigenlijk qua pattern een beetje hetzelfde. Alleen roep ik nu elke keer helperfuncties aan. En dus ik get token, dan ga ik kijken of die queue er is en zo niet, dan creëer ik hem. Dus eigenlijk het patroon is hetzelfde. Maar wat natuurlijk het interessantste is, is die klasse waar ik die restspullen in heb gestopt. Nou, wat we daar zien is, ik creëer nu even die klasse en ik geef mijn eigen servicebus namespace mee. En eigenlijk werkt alles weer ook op basis van die URI's. Dus hier hebben we een servicebus namespace URI en ik moet ook een ACS namespace URI hebben, want ik moet nu via REST een request gaan doen naar de ACS om te mogen werken met de servicebus. Nou, er worden wat constanten in elkaar gesleuteld. En dan vervolgens zie je hier dat ik gewoon via de standaard webclient een HTTP-request ga doen. In dit geval naar de ACS. Dit is de methode getToken. En ik ga dus eigenlijk via REST een webrequest doen. En wat terugkomt, dat ga ik eruit peuteren. En dan heb ik mijn token te pakken. Dat moet ik ook wel elke keer meegeven bij elk request. Vervolgens voor het creëren van een queue. En ik heb gewoon echt alle dingen eventjes. Dit is overigens ook allemaal beschikbaar in de samples die Microsoft levert. Dus ik heb dat gewoon overgenomen. Hier zien we dat we een stukje XML in elkaar sleutelen. Waarbij we hier een queue naam substitueren. En als ik dit berichtje stuur naar de queue, dan wordt daar die queue aangemaakt. Of naar de service bus namespace, dan wordt deze queue gecreëerd. En dat doe ik gewoon via webclient.uploaddata. Dus ik ben eigenlijk nu HTTP aan het doen. Hè. Ik doe hier een put request en ik stuur gewoon dat berichtje daar naartoe en dan wordt voor mij die queue aangemaakt. Nou, send message, precies hetzelfde. Ook weer gewoon via de webclient. Wat ik wel even moet doen, is ik moet een header meegeven met dat token erin, want ik moet wel geautoriseerd zijn. En vervolgens zeg ik webclient.uploaddata. Receive en delete precies hetzelfde. Webclient. Dus eigenlijk is het puur HTTP. En op die manier kan ik dan via de servicebus mijn berichten versturen en ontvangen. Nou, nogmaals, je kunt niet alles op die manier, maar je kunt in principe al wel bijvoorbeeld tussen een PHP client en een .NET server zou je gewoon berichten kunnen versturen. Goed, het volgende pattern, multicast. En wat ik daarvoor heb bedacht is uit de zorg, het zorgdomein. Je moet je zo voorstellen als iemand zorg nodig heeft in het kader van de AWBZ. Dan is er ergens een centraal indicatieorgaan, zorg, het CIZ. En die krijgt die aanvraag en dan wordt er, worden er wat controles gedaan. En vervolgens wordt die zorg toegewezen of afgewezen. Nou, wat ik hier eigenlijk wil in dit plaatje is dat op het moment dat ik vanuit die centrale plek zeg ja, iemand krijgt wel of niet zorg, dan moeten eigenlijk al die partijen, regionaal indicatieorgaan, RIO, zorginstelling en de verzekeraar, die moeten eigenlijk allemaal weten dat daar iets is toegewezen of afgewezen. Want die moeten in hun systemen daar iets mee doen. Het leuke is, dat is verdeeld over het hele land, firewalls en al die ellende weer. En elk van die afnemers heeft een andere software. Dus daar is het ook weer van belang dat bijvoorbeeld die REST-functionaliteit, die zou wel eens heel belangrijk kunnen gaan worden voor de adoptie van de servicebus, ook in niet-Microsoft en .NET omgevingen, zeg maar. Nou, als we dit overzetten naar die conceptuele view, dan kom ik dus nu bij die topic en die subscriptions. Dus wat ik eigenlijk zeg is, ik wil als verzender, als CIZ zijnde, wil ik gewoon zeggen, ja, meneer Jansen krijgt geen zorg. En vervolgens moet ik me niet meer druk hoeven maken wie dat allemaal moet krijgen, want dat moet eigenlijk gewoon centraal geregeld worden. Dus ik kan daar subscriptions toevoegen en verwijderen. Nou, in dit geval zijn het de drie, hè? De regionaal indicatieorgaan, zorgverlener en de zorgverzekeraar. En die krijgen dan vervolgens die berichten binnen. En die subscriptions, die zorgen er dus eigenlijk voor dat elk bericht gemultipliceerd wordt. Dus elke subscription waarvoor geldt, hé, dit bericht is voor mij, daar wordt een kopie van het bericht gemaakt. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik zal weer eerst laten zien hoe dat werkt. Ik pak alvast even de solution erbij. Multicast. Zal ik even beelden. Ook altijd handig. Nou, wat ik hier ga doen, ik heb één zender, dat is in dit geval het CIZ. CIZ is gereed. Nogmaals, de demo's lijken allemaal op elkaar en het is allemaal niet, blinkt niet uit van glitterspoilerheid. Maar het gaat om het principe. Nou, in dit geval zal ik even drie schermpjes openzetten. En die stellen dan eigenlijk die drie partijen voor. Nou, je kunt je wel voorstellen wat er gaat gebeuren. Op het moment dat ik hier nu als verzender die berichten ga verzenden, dan zien we dat ze eigenlijk automatisch gemultipliceerd worden naar alle afnemers. Dat is dus wat anders dan net, hè? Dus net had ik drie afnemers en dan werd die netjes verdeeld, maar nu krijgen ze allemaal. Nou, hoe moet ik dat nu doen? Als ik weer terug ga naar mijn solution. In mijn verzendende partij, zoals ik zei, we zien hier een hoop code weer terugkomen. Services, URI, credentials. En dan vervolgens maak ik niet een queue, maar ik maak een topic. Maar dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Dus ik zeg gewoon, als dit topic nog niet bestaat, dan creëer je dat ding. Dan vervolgens maak ik geen queue client, maar een topic client. En daar moet ik dan die topic name aan meegeven. En vervolgens is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Dat werkt eigenlijk exact hetzelfde als bij de queue. Ik zeg uiteindelijk gewoon, stuur in dit geval een zorgtoewijzing. En je ziet dus, het is nog steeds een brokered message, maar ik heb er nu andere properties op gestopt. Verstuur dat ding. Eigenlijk helemaal exact gelijk aan het vorige voorbeeld. Nou, aan de clientkant, of aan de ontvangende kant, is het net even wat anders. Dit stuk is weer hetzelfde, maar vervolgens ga ik hier niet een topic of een queue maken, maar een subscription. Je subscription name, die geef ik gewoon even in GUID. Dus ik zeg gewoon van, nou, creëer maar even een nieuwe. Als die er al is, maakt me niet uit. Dan maak ik gewoon een nieuwe naam. En vervolgens creëer ik de subscription. En daar moet ik dan twee dingen aan meegeven. Want ik moet namelijk aangeven, deze subscription hoort bij die topic. Of dat topic. Dus die moet ik ook meegeven. Vervolgens maak ik niet een queue of een topic client, maar een subscription client. Daar geef ik ook weer mee de topic name en de subscription name. En vervolgens ga ik weer gewoon een receive doen. Ik ga dus niet zeggen van, oké, ik ga in de queue kijken en als dat bericht voor mij bedoeld is, dan doe ik complete en dan anders dan doe ik dat niet. Dat zou ook kunnen. Maar in dit geval regelt de servicebus dat op het moment dat er een subscription is gedefinieerd op die topic, en ik heb daar op dit moment nog geen filters op gezet, en dat betekent dat het altijd matcht. Dus elk bericht wat in dat topic komt, wordt doorgekopieerd naar de subscription die daarbij geregistreerd is. En dat zagen we ook gebeuren. Dus dat is eigenlijk, hè, je ziet alweer dat het programmeermodel is eigenlijk exact hetzelfde. Het gaat meer om het concept in de servicebus zelf.
Is het nu zo dat al die subscriptions die aangemaakt zijn, dat blijven bestaan?
Ja, die blijven in principe bestaan. De vraag was of die subscriptions allemaal blijven bestaan, inderdaad. Je kunt ze ook weer weghalen. Ik zal straks ook even laten zien. Er is al iemand die heeft een tool gemaakt, de servicebus Explorer. En daarmee kun je die dingen ook gewoon bekijken en weggooien en je kunt ze daar ook testen. Maar je kunt het ook gewoon in je eigen code doen. En dat was net ook de vraag net. Hè. Je kunt je heel goed voorstellen dat je straks, als je een applicatie gaat uitrollen die dit gebruikt, dat je dan tijdens de installatiefase of de setupfase, dat je dan queues aanmaakt. En dat je als je zegt, van, ja, ik ga het nu wegdoen of ik ga het deprovisionen, dat je dan die queues weer weggooit.
Ja. Is dit alleen nu mogelijk met Azure, die servicebus? Kan je dit ook...
Op dit moment is de Azure Service Bus alleen maar in Azure beschikbaar. Er zijn wel plannen, en dat is de hele visie van Microsoft, om alles wat op het Azure platform beschikbaar is, ook naar on-premise te brengen, zoals dat zo mooi heet. Dus eigenlijk, je hebt nu AppFabric, Windows Server AppFabric. Dat is om workflows te hosten en om services te hosten. En het idee is dat Windows Server AppFabric, zeg maar, hoe dat dan ook mag gaan heten straks, dat gaat dit soort capabilities ook gewoon op jouw eigen machine. En we zijn op dit moment al bezig met een tapprogramma daarin. Dus ze zijn daar ook echt wel redelijk ver mee. En wat ik heb begrepen, dat is dat ergens in de zomer komt daar ook een beta van uit. Waarbij je het dus gewoon op je eigen, binnen je eigen netwerk kunt gaan doen. Ja?
Moet je in het voorbeeld
van een extra
laagte
bij? Ja, nee, maar dan kom ik zo, want dan zei ik het volgende pattern. De vraag was, van, moet er nog niet een laag bij? Want nu krijgt iedereen al die berichten. En misschien is niet iedereen geïnteresseerd in die berichten. Als ik, weet je, of niet gerechtig. Ja, en dan kom ik zo, dat is eigenlijk het volgende pattern. Ja?
Normaal gesproken is het namelijk wel zo dat degene die een subscription mag lezen, zeg maar, niet ook het recht heeft om subscriptions aan te maken.
Dat kan, ja. Ja, normaal gesproken. Dat is ook helemaal in te regelen met de ACS. De opmerking was hier dat iemand die mag lezen en schrijven in zo'n topic, die is misschien niet gerechtigd om zo'n queue aan te maken. En dat kun je met de ACS helemaal inregelen. Dus de servicebus definieert een aantal rechten bij queues. Ja, bij al
die... Lezers en schrijven,
ja. Die zijn allemaal gescheiden. Lezen, schrijven, aanmaken, verwijderen, dat is allemaal...
Dit voorbeeld van de lezer van de subscription services mag aanmaken, is
aan. Ja, klopt. Dat is demo-code. Ja, goede opmerking. Dus je kunt dat dus ook helemaal, want afhankelijk van die, ik gaf een issuer en een token mee. En ik zou dus zelfs kunnen zeggen van nou, als jij een queue wil aanmaken, dat kan je niet met het standaard token. Dat kun je in de ACS kun je dat configureren. Ja, inderdaad, goede opmerking. Nogmaals, hè, jullie zagen, het grote verschil is dat nu niet het bericht verdeeld wordt, maar dat het gewoon gemultipliceerd wordt. Nou, dan komen we dus eigenlijk op het volgende punt. Na multicast. En dat is eigenlijk partitioning. Zo noemt Microsoft dat. Dus ze zeggen eigenlijk van ja, op het moment dat jij zo'n multicast hebt, dan wil je eigenlijk die stroom van die berichten, die wil je kunnen partitioneren. Die wil je kunnen sturen. En dan wordt het echt interessant natuurlijk, want dan kun je hele leuke dingen gaan doen. Het voorbeeld wat ik daarvoor genomen heb, is bijvoorbeeld een alarmcentrale. Je kunt je voorstellen dat er ergens één centrale is die gebeld wordt met allerlei zaken van er staat iets in de brand of nou, er is iets aan de hand. En vervolgens zegt die meldkamer, oké, dat voer ik in mijn systeem, go. En dan moet dat systeem eigenlijk zelf bepalen van, oh, dit is regio Noord, dan moet het naar regio Noord toe. En dit is regio Zuid, dan moet het naar regio Zuid. En ook hier weer verschillende locaties, firewalls, allemaal moeilijk. En we willen het eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken. Nou, als we dat vertalen, dan zie je eigenlijk zo'nzelfde soort plaatje, alleen dan zie je een uitbreiding op die subscription. Want wat ik namelijk kan doen, is bij zo'n subscription kan ik een filter opnemen, zoals dat heet. En die filter die definieer ik in een soort SQL-expressie. En die SQL expressie, daarmee kan ik de properties van de berichten uitvragen. Dus niet de body, maar de properties. Dus de eigenschappen op dat bericht kan ik daarvoor gebruiken. Dat kunnen de standaard properties zijn die op een bericht zitten vanuit de SDK, maar dat kunnen ook jouw eigen properties zijn. En in dit geval regio is dus typisch iets wat ik heb toegevoegd en daar kun je op filteren. Ja, dat moet de sender doen. Dat gaan we zo meteen in de demo zien. Dat zou op zich wel kunnen. Ja, maar je moet het... Nee, dat kan niet. En gelukkig maar. Want dit moet allemaal schaalbaar en performant en weet ik veel wat. Wat je wel kan doen is bij het registreren van die filters zou je dat wel kunnen doen. Ik zal dat even laten zien. Neem ik wel even mee in de demo. Dit is trouwens het beeld van de presentatie. Hoor. Elke 1, 2 slides en dan code. Ik hoop dat jullie... Ik word er altijd blij van. Anders hoor ik het wel in de... Hoe heet het? In de evaluaties. Even kijken. We zitten te kijken naar... Waar heb ik hem? Partitioning. Nou, wat we daar eigenlijk zien... Het hele programma is weer exact hetzelfde. Dus als we kijken aan de verzendende kant... Daar is weer niets anders aan. Want ik wil namelijk als verzender niet weten... hoe mijn berichten worden verdeeld. Dat is de infrastructuur. Dat moet ik daar kunnen regelen. Dus ik stuur ze gewoon naar een topic en ik zeg... Succes ermee. En als jij hem 100 keer wil dupliceren of 1 keer... Dat moet jij uitmaken. Nou, voor de client is dat wel van belang. En ook hier geldt weer dat ik dus hier nu in de client wat configureer aan mijn subscription. Maar dat zou je ook centraal kunnen doen. Nou, in de basis is dit weer exact hetzelfde als wat we net gezien hebben. Alleen zit hier nog wat extra logica in. Want ik moet namelijk bij het starten kiezen welke regio ben jij. Nou, dan zet ik even een variabele regio. En vervolgens zie je eigenlijk het enige wat hier anders aan is. Want wat ik namelijk nu doe, ik maak een filter. En dat is in dit geval een SQL filter. Dat is gewoon een type filter wat meegeleverd wordt met de SDK. Er is bijvoorbeeld ook een, ik geloof dat heet een true filter. En dat is een filter wat altijd waar is, wat als default op een subscription wordt gezet. Maar in dit geval definieer ik een SQL filter en zeg ik, regio is gelijk aan enkele quotes, niet vergeten, en dan die regio via een string format. En eigenlijk heb ik nu gedefinieerd dat ik een subscription ga aanmaken, en dat zien we aan deze kant gebeuren. Dan geef ik mee mijn topic name, mijn subscription name, en dat filter. En op dat moment heb ik een subscription te pakken die alleen maar berichten binnen gaat krijgen die voldoen aan het filter wat ik erop heb gezet. Dus aan de verzendende kant, daar heb ik een lijstje gemaakt met die regio's. Hè, in dit geval, hè, dus even de demo. En ik ga daar random eentje uit kiezen. Dus ik zeg uiteindelijk bij het verzenden van mijn bericht, voeg ik een property toe regio en ik kies random uit het lijstje een van de 4 regio's. Hoe ziet het er dan uit? Ik start eerst mijn sender op. Die gaat staan wachten en dan zegt hij, nou, ik ben klaar om berichten te versturen. En vervolgens laat ik er maar 3 doen. Dat is wel misschien wel handig. Ik start 3 van die dingen op. En vervolgens zeg ik, nou, dit is regio Noord. Dan wacht ik even dat die klaar is. Dit is regio West. En dit is regio Zuid. En vervolgens ga ik hier een hoop ellende uitstorten. Dus ik heb hier ambulances en noem het maar op, brandweer. Ik weet niet of dat helemaal... Is het goed te lezen overigens trouwens? Ik heb nog niemand horen klagen. Maar, het gaat ook niet zozeer om wat er staat. Maar wat je wel kunt zien is dat ze dus nu netjes verdeeld worden. Dus als ik hier kijk naar de berichten die verzonden zijn. Dan zien we dus de eerste gaat naar oost. En dan moet de brandweer heen, prio 1. De tweede gaat naar west. Nou, we zullen ook zien dat die dingen gewoon netjes verdeeld worden. Dus als ik hier bij zuid kijk. Die krijgt alleen maar zuid, maar ook die high prio. En hoe kan dat nou, zou je afvragen? Nou, dat komt omdat ik mijn demo's niet goed heb voorbereid. Want dat was eigenlijk iets wat ik later wilde toevoegen, maar ik kan wel even laten zien hoe dat nu zit. Kijk. Even zien, waar heb ik dat nu gedaan? Dat is de verzender. Aan de ontvangende kant heb ik dus die subscription gemaakt met dat filter. Maar wat ik vervolgens gedaan heb, en dit is dus de code die ik in commentaar had moeten zetten. Je kan namelijk, en schrik niet, tot 2000 van die regels toevoegen op een enkele subscription. En pas op, voor elke match die er is op een filter op een subscription, wordt er een kopie gemaakt. Dus wat ik hier doe, ik heb nadat ik mijn subscription client heb aangemaakt, kan ik namelijk nog rules toevoegen aan dat ding. En wat ik heb gedaan, ik heb een rule gemaakt, high prio broadcast. En ik heb gezegd, als de regio ongelijk is aan mijn eigen regio, want anders krijg ik hem echt twee keer. Want dan krijg ik hem, omdat hij, als ik bijvoorbeeld Noord ben, dan krijg ik hem omdat het Noord is. En als het 4 is, prio 4, krijg ik hem nog een keer. Dus ik filter hier eigenlijk mijn eigen berichten eruit, want die krijg ik toch al vanwege dat andere filter. En priority is 4, of prioriteit is 4. In dit geval, ja, de vraag was in dit geval bepaalt de ontvanger wat die krijgt. Ja, in dit geval heb ik dat zo gemaakt. Maar je kan je dus voorstellen dat die ontvanger gewoon die krijgt uiteindelijk een subscription. En die zegt, ga jij daar maar naar luisteren. En dan is er iemand centraal die die subscription gaat aanmaken.
De outrule, is dat dan een aanpassing op de subscription zelf?
Ja, dus de vraag was, die add rule is inderdaad een uitbreiding van mijn subscription. Dus ik kan die subscription ook nog later aanpassen. Door filters toe te voegen. Ik kan ze ook verwijderen. Dus je kan dat eigenlijk dynamisch, kun je dat elke keer aanpassen. En dat is het leuke eraan. Als je dus bijvoorbeeld echt dit als een scenario gaat zien, waarbij je een soort centrale partij hebt die inregelt van wie moet welke berichten nou eigenlijk hebben. Dan kan die subscriptions gaan herconfigureren. En vervolgens zijn er allerlei clients die gewoon een specifieke subscription krijgen waar ze naar gaan staan luisteren. En die hoeven dat dus eigenlijk niet meer te weten. Nee, je krijgt alleen het bericht. Ja.
Stel dat er twee clients met dezelfde subscription hebben. Mm-hmm. Krijg je dan twee keer dezelfde.
Dat is een interessante. Dus je zegt, ik gebruik vanuit twee clients die subscription. Nee, volgens mij werkt het dan weer hetzelfde als bij queues. Want op het moment dat die is opgepakt. Want ook hier zeg ik weer aan het eind netjes melding.complete. En hier geldt hetzelfde trucje weer. Dus op het moment dat ik niet complete zou doen, wordt hij weer netjes teruggeplaatst, maar dan in de subscription. Maar in principe wordt hij dan maar door één client opgepakt. Ja.
Dus je kan wel load balancen op top.
Ja, precies. Ja. Klopt. Ja, load balancing op top is dus ook mogelijk, zeg maar, met datzelfde mechanisme. Eigenlijk werkt dat identiek. Oh ja, op de subscription, inderdaad. Ja. Inderdaad, klopt. Goed, nou hebben we heel veel dingen gezien waarbij een verzender iets verzendt en een ontvanger die ontvangt is en dan zijn we klaar. Maar ja, je wilt natuurlijk ook wel eens een keer wat terugkrijgen. Want het feit dat alles loosely koppeld is en async en pub-sub, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar op het moment dat je nou juist wel request-response wil hebben, dan zit het weer een beetje in de weg. Dat is altijd een beetje de trade-off die je moet maken. Nou, dan zou je kunnen zeggen, in dat geval gebruik ik gewoon relay. Dus dan pak je gewoon de standaard bindings van de servicebus en ik ga gewoon relay ga ik aan de slag. Maar, hey, natuurlijk moet dat ook kunnen met topics en queues. En daar hebben ze ook voor gezorgd dat daar wat voor in zit. Wat ik hiervoor heb bedacht is een scenario waarbij mensen, zeg maar, het land ingaan met een laptop. En die gaan mensen allerlei dure polissen en wurgcontracten aansmeren. En op een gegeven moment moet er dan wat berekend worden en dat willen we graag op de backend doen. Dus eigenlijk willen we dat vanaf die laptop iets verzonden wordt via internet. Dan moet er ergens wat berekend worden. En op het moment dat die berekening klaar is, dan wil ik antwoord hebben. Dan wil ik weten, nou meneer, u gaat de €1300 premie per maand betalen. Bijvoorbeeld. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, hebben ze iets bedacht. Dat heet message correlation. Er zijn verschillende type correlations en ik ga er naar twee van de drie kijken. En in eerste instantie message correlation wil gewoon zeggen dat ik stuur iets naar een queue. En vervolgens stop ik in het bericht de reply queue waar ik het antwoord wil hebben. En vervolgens word ik zelf client van mijn reply queue. Eigenlijk heel simpel. En wat ze namelijk daarmee kunnen doen, de standaard messages of de standaard properties die je op berichten hebt, één daarvan is een correlation ID. En er is ook nog een reply to. En dat zijn dus standaard properties die al aanwezig zijn op zo'n brokered message. En die kun je daarvoor gebruiken. Ja, zou je het mee kunnen vergelijken. Ja. En dat is gewoon een string, dus jij mag daar zelf bepalen wat je daarvoor pakt. Maar dat correlation ID is vooral, omdat je namelijk als client in een queue gaat zitten kijken, dat je wel weet welk antwoord hoort nou bij welke vraag. Nou, hoe ziet dat er nu uit? Even kijken, ik heb inmiddels een hoop van die dingen staan. Dit weer, zelfde laken en pak, alleen zien we dat we hier bij het maken van het bericht Even kijken, waar doe ik dat? Berekende de premie, verzekerd bedrag. Oh nee, dit is de receiver. Excuse me. Hier heb ik namelijk wat meer bij gedaan. Dit is namelijk in een WinForms applicatie. Als we het bericht gaan verzenden, dan zien we hier dat we dus op dat bericht wat we hebben gemaakt, op die brokered message, dat we daar de correlation ID zetten. En wat ik in dit geval heb gedaan, ik zal zo de applicatie laten zien, dan maakt dat wat meer, dan snap je meer hoe dat zit. Ik heb een lijstje met berekeningen gemaakt in een gridje. En ik heb in dat grid een correlation ID, gewoon een GUID uitgegenereerd. En wat ik dus doe, is dat ik dat correlation ID zet op die rij. Zodat als ik het antwoord terugkrijg, ik weer kan terugzoeken bij welke rij hoort nou het antwoord. En vervolgens zet ik in de reply to, zet ik de reply queue name. En dat is in dit geval is dat een variabele die ik bovenaan gewoon heb gezet. En die wordt uiteindelijk gevuld door de gebruiker. Dat zal zo, als ik dus de demo start, zal dat helder worden. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel anders aan. Ik zet alleen die extra properties. Maar ik moet nu zelf ook client worden. Want ik moet namelijk op die reply queue die ik heb ingevuld, moet ik zelf gaan zitten luisteren. Nou, daar is eigenlijk niet zo heel veel anders aan. Als dat ik deed bij load distribution bijvoorbeeld. Wat ik nu doe, ik zeg weer qclient.receive. En als ik daar een resultaat uit terugkrijg, dan zoek ik het gridje in de rij op. Of de rij in de gridje op. En vervolgens zet ik het resultaat erbij. En dan zeg ik weer complete. Wat ik hier bijvoorbeeld heb gedaan, is dat ik ook kan zeggen. Ja, stel nou dat er in die reply queue een bericht komt wat helemaal niet voor mij bedoeld was. Om wat voor reden dan ook. Nou, dan abandon ik dat bericht. En dat is ook een manier om zeg maar, ervoor te zorgen, als ik dat doe, dan wordt direct dat bericht geunlocked in de queue. Dus dan hoef ik niet te wachten dat die timeout afloopt. Ja, dat kan dus alleen, inderdaad. De vraag was, kan dat alleen met peak lock? Dat kan dus alleen maar als ik mijn queue creëer met peak lock mode of mijn queue client. En die andere is receive en delete en dan is die gelijk weg en dan kan dit dus ook niet meer. Je ziet dat ik dus nu verzender en ontvanger in één ben geworden. Nou, hoe ziet dat er dan uit? En dat wordt dus pas interessant als je dus ook meerdere van die apps hebt draaien. Dus ik heb hier zo'n app en ik start hier nog een. Ik zet ze even een beetje over elkaar heen. En ik vul dus nu even wat random berekeningen in. En wat ik dus hier moet doen, is ik moet hier dus die queue name. Als ik hier nu dezelfde queue pak, dan gaan ze allemaal op dezelfde queue staan luisteren. En dat zou in dit geval nog niet eens heel erg zijn. Omdat namelijk als ik dat bericht binnenkrijg en ik controleer op dat session ID en ik kan niks in mijn gridje vinden, dan zet ik hem weer terug in die queue. Alleen dan weet je niet wanneer die opgepakt wordt. Want ja, dan blijft dat maar draaien de hele tijd. Dus wat ik in dit geval doe, is dat ik hier zeg, mijn reply queue voor deze is 1. En dit is, nou, je raadt het al, 2. Wat ik vervolgens doe, is ik start mijn rekenkern. Dat is dat backend ding, start ik op. En die gaat staan luisteren. En wat die rekenkern doet, en we zullen zo nog wel even de code erbij pakken. Maar dat, ik denk dat je wel een beeld van kan vormen. Die is eigenlijk ook weer client en verzender. En die zegt gewoon, oké, ik krijg een bericht. Ik kijk in de reply to wat de reply queue is en daar doe ik een send van het antwoord. Nou, wat ik nu doe, ik zeg hier berekenen, dat ze een beetje tegelijkertijd gaan draaien. En wat hij dus nu eigenlijk gaat doen is, als een gek gaat hij die berekeningen afvoeren. Als er een vinkje staat, betekent het dat de vraag is uitgezet. En vervolgens sta ik dus te luisteren. En ik doe dit in 2 aparte threads tegelijkertijd. En ik zorg ervoor dat het antwoord terugkomt, dat ik dat terugcorreleer naar het rijtje in het grid en dan het antwoord erbij zet. Nou, ik laat die code van die receiver even zitten, maar ik denk dat jullie daar wel een... als er vragen zijn, kan dat uiteraard, maar volgens mij is dat wel helder. Nou, zoals ik al zei, er zijn meerdere manieren om te correleren. En wat ze ook hebben gedaan, is ze hebben gezegd, we kunnen ook subscription correlation doen. En wat je dan doet, is dat je zegt, van nou, ik stuur mijn vraag naar een queue. En vervolgens is er altijd 1 reply topic, wat elke rekenkern of alles wat uiteindelijk zo'n bericht binnenkrijgt, die stuurt het gewoon weer terug naar die reply topic, want die wil eigenlijk helemaal niet weten naar wie het terug moet. Je wil het echt loskoppelen van elkaar. Dat is het grote verschil met de vorige keer, want dan moest ik echt het in de queue gaan stoppen die de verzender mij opgeeft. Terwijl in dit geval kan ik gewoon zeg maar met z'n allen 1 reply topic afspreken. En dan kan de verzender kan vanzelf een subscription maken op dat topic, met een filter, en dat is het leuke eraan, want er is namelijk naast het SQL filter ook een correlation filter. En die kijkt automatisch of het correlation ID wat op het bericht zit, of dat gelijk is aan het correlation ID waar je op zit te wachten.
Maak je
dus
één subscription aan voor 1 bericht?
Ja, nou nee, je maakt een subscription aan voor dat correlation. Dus je moet dan jouw berichten wel allemaal datzelfde filter geven, datzelfde correlation ID.
Correlation ID is eigenlijk een sessie.
Ja. klopt.
Maar dan moet je dus een andere property er ook op zetten die ook teruggezien moet worden, dat je ook nog weet over welke berekening het gaat.
Ja, dat klopt.
In ieder geval gebruik je daar ook een relation ID
voor. Dat klopt, ja. Je kunt daar ook weer het message ID voor gebruiken en dat heb ik in mijn demo gedaan. Omwille van de tijd wil ik deze even skippen qua demo, maar ja, hij ziet er exact hetzelfde uit.
Maar reply to veld moet dus nog steeds op de sender.
Dat kan, maar je kunt dat ook van tevoren afspreken. Ja. Het is, kijk, het grote verschil is dat ik zeg maar...
Wordt niet hard door iets gebruikt.
Nee, precies. Dat klopt. Je koppelt het eigenlijk weer los door zeg maar die topic en de subscription te gebruiken. Dus nou, deze kunnen we misschien later nog een keer doen. Maar ja, het ziet er exact hetzelfde uit. Dan hebben ze ook nog zoiets bedacht als sessions. Want we hebben bijvoorbeeld gezien met die multicast, van nou, ik verdeel netjes die berichten over elkaar. Maar je kunt je ook voorstellen dat het soms wel eens handig is als je een aantal berichten aan het verzenden bent. En je zegt dan van ja, maar als een ontvanger een bericht oppakt, dan wil ik eigenlijk dat die drie berichten die daarbij horen, dat hij die ook oppakt. Want die horen op een of andere manier bij elkaar. Zelfde klant, zelfde case. Nou ja, goed. Je kunt je best wel voorstellen hoe dat zou kunnen werken. Nou, daar heb ik even geen scenario bij, maar dat heb ik alleen op deze manier conceptueel weergegeven. En wat je kunt doen, is door te zeggen bij het aanmaken van mijn queue, require session is true, dat is gewoon een property die je kan meegeven bij het creëren van mijn queue, gaat die queue dus sessions snappen. En die zorgt er dus voor, zeg maar, dat op het moment dat ik een bericht stuur, dan zet ik op dat bericht een session ID, dat is ook weer zo'n standaard property, en vervolgens op het moment dat een ontvanger uit die queue een bericht pakt, voor die sessie, dan zegt die queue eigenlijk, oké, voor jou als afnemer, bestaan nu alleen nog maar berichten van die sessie. Dus als die receiver dat bericht heeft verwerkt en hij gaat opnieuw vragen om een bericht, en er zijn geen berichten meer, in dit geval bijvoorbeeld van sessie A, dan zegt de queue gewoon, nee, er zijn geen berichten meer voor jou. Precies, dus... Er moet dan wel een protocol afgesproken worden tussen de verzender en de ontvanger om aan te geven dat het het einde van de sessie is.
Want,
dat is gooien. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik eigenlijk niet.
Is het ook afgesproken dat alle berichten voor die sessie naar die ene receiver?
Nee, dat is dus niet afgesproken. Dus de eerste die in dit geval A oppakt, die zal vanaf dat moment alleen nog maar A berichten oppakken met sessie ID A. Totdat die op een of andere manier weet, dit was de laatste. Nu sluit ik eigenlijk die sessie en dan ga ik opnieuw... een nieuwe sessie opvragen. En dan kan het best zijn dat hij een C-bericht bijvoorbeeld gaat oppakken. Dat staat niet in dit plaatje. Maar dat wordt zo met de demo misschien wat helderder.
Maar hij is wel de enige die aanbericht.
Ja, dat klopt. Maar het kan zelfs zo zijn dat als hij als eerste A oppakt, vervolgens gaat er iets mis en hij doet een abandon. Dan kan het best zijn dat vervolgens die middelste R, die middelste receiver, dat die dan A oppakt. En die is dan vanaf dat moment zeg maar de ontvanger voor het sessie A.
Maar is hij echt dedicated alleen voor die sessie?
Ja, totdat hij zelf zegt van nou, release die sessie maar en ik ga weer nieuwe dingen oppakken. Nou, dat denk ik niet. Maar je moet wel, zeg maar, als zijnde verzender moet je aangeven, dit was de laatste van die sessie. Tot die tijd.
Moet je eigenlijk snel achter elkaar
sturen. Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt. Maar goed, als dat niet het geval is, dat ligt heel erg aan het scenario natuurlijk. Op het moment dat zo'n sessie, dat die berichten, dat daar een dag tussen zit. Ja, dan inderdaad is die receiver is op dat moment eigenlijk een beetje uit zijn neus aan het eten. Maar als zeg maar jouw scenario voorschrijft dat alle berichten afgehandeld worden door A, door die eerste ontvanger, omdat die dan bijvoorbeeld iets in een database heeft gezet of weet ik veel wat.
Dat is iets anders. Dat alles van één sessie naar receiver 1 gaat,
ja.
Is iets anders dan dat receiver alleen nog maar die sessie mag afhandelen.
Ja, maar ik denk dat het zo met de demo helder wordt. Want hij geeft namelijk zelf, gaat hij zeggen, ik wil nu een sessie ontvangen. En vanaf dat moment ontvangt hij alleen nog maar berichten van die sessie. Totdat hij een bericht binnenkrijgt waaraan hij kan zien, dit was einde sessie A, ik ga weer een volgende sessie pakken.
Dus je zou hem ook nog kunnen programmeren dat hij, als daar niks voor is, dat hij dan iets anders oppakt?
Ja, maar als hij daar dezelfde queue voor gebruikt, dan zorgt de queue dat hij geen andere berichten meer ziet. Dat is juist het idee hiervan. Hij hoeft daar zelf eigenlijk niks voor te doen. Ik ga even de code laten. Ik denk als ik de code laat zien dat het misschien wat helderder wordt. Nou, een hoop dingen weer hetzelfde, wat we al gezien hebben. Alleen een groot verschil hier is dat ik nu die queue aanmaak, niet door gewoon te zeggen create queue. Maar ik maak eerst even een queue description, dat is ook weer een klasse uit de SDK. En vervolgens zeg ik description.require session is true. Dus dat wil zeggen dat ik mijn queue, maak ik nu session aware. En daarom zie je dus ook die queue regelt dit allemaal. Die queue die moet weten, ik moet nu iets met sessions gaan doen. Nou, voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde. Behalve dan, in dit geval heb ik ervoor gezorgd dat ik heb weer zo'n setje met van die klantnamen. En ik stuur nu eigenlijk gewoon, ik ga over die klantnamen heen lopen en ik stuur van al die klanten stuur ik even 4 berichtjes. En ik gebruik uiteindelijk die klantnaam. En ik weet dat ik er redelijk door mijn code heen aan het scrollen ben, heen en weer, maar bear with me. Ik gebruik uiteindelijk als session ID die klantnaam. Dus wat ik eigenlijk zeg is dat als een bericht wordt opgepakt door een ontvanger van een bepaalde klant, dan wil ik dat hij vanaf dat moment alleen nog maar berichten van die klant oppakt, totdat ik zeg dat het klaar is. Nou, en hoe doe ik dat vervolgens? Nou, dat heb je dus gewoon dan afgesproken. Als ik, zeg maar, dit aantal berichten heb verzonden, dan voeg ik een property toe, laatste bericht, en die zet ik op true. Ja, dat is een manier om dat te doen. Je kunt dat natuurlijk op allerlei manieren doen. En nogmaals, ik doe hier nog helemaal niks met de body. In je body, zeg maar, zou je ook daar dingen van kunnen zeggen. Alleen daar kan de queue weer niks mee. Dus dat moet je dan echt aan de client-kant oplossen. Maar dat zou op zich wel kunnen. Nou, als we dan naar de receiver gaan kijken, en daar wordt het eigenlijk spannend. Eigenlijk weer exact hetzelfde als wat we al gezien hebben. Behalve dan dat ik niet gelijk begin met een receive op de queue-client. Maar ik zeg eerst queueclient.acceptMessageSession. En dat is eigenlijk waar de magic zit. Want op het moment dat hij dit doet, dan die queue is session aware. Dus dan zegt de queue, oké, jij wil nu een sessie hebben. Ik pak het eerstvolgende bericht. Wat voor sessie? Ik noem het maar weer even A uit het voorbeeldje. Dat is sessie A. Oké, dan ben jij nu voor sessie A bezig. Als ik dan vervolgens zeg tegen de queue van, of tegen die queue client, session.receive. Dus op die sessie ga ik een receive doen. Dan krijg ik op dat moment alleen nog maar berichten uit de queue die voldoen aan dat session ID. Dus eigenlijk zet ik een soort, ja, noem het maar een late bound filter op de queue. Ik zeg eigenlijk alleen maar, oh, dat en dat en dat bericht hoort bij A. Dan krijg ik ook alleen maar die berichten terug. Ik hoef ze er dus niet zelf tussenuit te gaan pikken. Ja?
Begrijp ik dan goed dat als de sender, die zet die queue wel op de session aware, maar als de client daar zegt van, ja, daar weet ik niks van.
Inderdaad.
Gaat het ook
mee? Ik verwacht dat het, nou, volgens mij maakt dat niet zo, want dan werkt het weer gewoon als een queue. Moet je allebei doen. Inderdaad. Ja. Ik durf eigenlijk niet te zeggen wat er gebeurt als ik hier gewoon een receive doe op een session aware queue. Of die dan zegt, ja dat mag niet, je moet eerst accept session. Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen dat hij dat afdwingt, dat hij zegt, van ja, je mag niet zomaar een bericht uit die queue pakken, want ik moet eerst weten welke sessie jij wil pakken. Dus dat moet ik even helaas schuldig blijven. Ja?
Op het moment dat je met een sessie bezig bent, de volgorde waarin die berichten binnen komen, je hebt één als laatste gemarkeerd.
Mm-hmm.
Gegarandeerd?
Ja, de volgorde waarin ze verzonden worden, worden ze ook zeg maar in de queue geplaatst en ook opgepakt. Dat is echt FIFO. Ja. Nou, hoe ziet dat er dan uit als ik de demo uitvoer? Ik ga deze even dichtgooien. Ik zal in dit geval even 2 receivers starten. En dan geef ik hem een schop om die berichten te verzenden. Nou, je ziet al eigenlijk aan die lijst met die berichten. Oh, zie, mijn muis loopt naar beneden. Dat ik dus elke keer eerst E van Diemen en dan JD Svier Jansen. En dat herhaal ik gewoon 4 keer achter elkaar. En bij het laatste bericht zeg ik, oké, dit was de laatste voor deze sessie. Nou, wat je ziet vervolgens gebeuren in die clients is dat, laat ik deze eventjes omhoog schuiven. Is dat die ene client, die heeft eerst E van Diemen opgepakt. En er zijn dus allerlei berichten tussendoor verzonden voor andere klanten. Maar hij heeft alleen maar die opgepakt. Vervolgens zag hij bij die laatste, waar staat aantal is 8, zegt hij, oh, dit is de laatste. En dan vervolgens zegt hij weer accept session. Dus dan zegt hij, ah, ik ben nu weer klaar voor een nieuwe sessie. En vervolgens heeft hij dus haar de wit opgepakt. Ja, hetzelfde geldt hier. Die heeft dus ook andere opgepakt. En zo zie je dus eigenlijk dat dit een soort partitioning is. Maar dan ook nog met groepering van berichten zou je het eigenlijk kunnen noemen. Dus je kunt een aantal berichten bij elkaar groeperen die dan vervolgens gepartitioneerd worden over meerdere ontvangers. En nogmaals, ik geef hier een aantal voorbeelden van praktijksituaties. Maar ik denk dat ja, elke ontwikkelaar die wel eens systemen heeft gebouwd en gedistribueerde systemen met berichten, die zal dit soort dingen herkennen. Als zo van, oh ja, dat moest ik eens een keer maken en daar hebben we toen een hoop voor moeten doen. En het idee dat dit nu door de infrastructuur geregeld wordt, dat is waarom ja, ik in ieder geval vind dat die Azure Service Bus gewoon echt wat toevoegt. Want dit soort dingen, ja, als je dit helemaal wil uitprogrammeren, dan moet je best wel wat voor doen. Ja.
Is zo'n hele sessie ook transactioneel?
Transacties behandel ik niet. De sessie is niet transactioneel. Dat kan ik laten zien. Kijk. In dit geval is dit gewoon logic in mijn client. Want hij zegt eigenlijk gewoon als contains key laatste bericht. Hè, want niet al die berichten hebben die property. En vervolgens als die de waarde true heeft, dan zeg ik sessie complete. En dit is gewoon een while not sessie complete. En vervolgens wat hij daarna gaat doen is, dan zegt hij weer accept message session. Dus dan is hij weer klaar om een nieuwe sessie op te pakken. Toen ik dit had geschreven, dacht ik van wat ik eigenlijk nog zou moeten proberen is wat er gebeurt als ik gewoon als client accept en dan in een andere thread weer accept en weer accept. Want misschien dat het wel meerdere keren mag. Dat weet ik eigenlijk niet. Je mag volgens mij wel als client meerdere keren zeggen accept session, dan krijg je er gewoon 3, maar je zult ze zelf af moeten handelen. Nou, ik denk wel dat dat kan. Dat het geen probleem is. Goed, maar in dit geval is het dus gewoon gezegd van pak die sessie maar op. Ja. Crashed. Dan zal uiteindelijk het bericht niet completed worden. Dan wordt het bericht weer teruggezet in de queue. En volgens mij is het dan zo dat die sessie na een bepaalde tijd weer vrijgegeven wordt. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, daar zal een timespan aan zitten. Ik doe dus ook niet iets van een complete session of zo. Dat zeg ik niet. Als ik geen van die berichten complete zeg, dan zullen ze allemaal teruggeplaatst worden. Maar. Ja, dat klopt. Dan wordt die vervolgens weer opgepakt, maar dat kan dan alleen door diezelfde client. Ja, dus die gecrashte client. Dus dan zal zo'n sessie ook blijven hangen, inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat er wel een timeout op die sessie zit, maar dat heb ik eigenlijk niet bekeken of dat zo is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die sessie op een gegeven moment weer vrijgegeven wordt, net als de berichten. En dat heeft te maken met hoe jouw client daarmee omgaat. Als je service idempotent is en die zegt gewoon van nou, op het moment dat ik nog een keer zo'n bericht krijg en ik zie dat ik die al gehad heb op basis van message ID, prima, dat zou kunnen. Maar dat ligt aan de implementatie van je client. Ook hier geldt weer, ja, dit zijn dingen, het is ook voor zo'n demo natuurlijk, het is een simpel scenario, is het ook simpel te doen. Als je hier echt grote mensenapplicaties mee gaat bouwen, moet je best nog wel even nadenken. Maar je kunt met die infrastructuur best wel heel veel regelen. Ja.
En ze pas na afloop van 4, dan allemaal te completen.
Sterker nog, dat zijn dingen die ik niet behandel, want ik laat nog maar een klein stukje zien van de features. Je hebt ook nog prefetching als feature, waarbij je van tevoren al een aantal berichten kunt ophalen en in één keer kunt afhandelen. Er is ook batching geïmplementeerd, waarbij jij vraagt één bericht en dan wordt er eigenlijk al een setje met berichten uit de queue in jouw local cache geplaatst. Er zijn allerlei mogelijkheden en dat heeft vooral te maken als je je solution gaat tweaken op performance. Dan zijn dat soort dingen allemaal heel erg belangrijk. Dead lettering, wat ik al zei, ik weet niet of ik alle features nog kan gaan behandelen, maar ik ga mijn best doen. Dead lettering vind ik zelf ook wel een hele belangrijke. Wat je namelijk kunt doen, is je kunt je voorstellen als een bericht wordt opgepakt en niet wordt verwerkt, dus niet wordt gecomplete of dat er abandon wordt gedaan, ja, dan krijg je een soort loop, hè? Want dat bericht komt elke keer terug in de queue, wordt opgepakt, kan niet, hè? Terug in de queue, wordt opgepakt, krijg je een soort oneindige loop. Nou, wat ze nu gedaan hebben, ze hebben functionaliteit ingebakken om berichten te dead letteren, zoals dat heet. En mensen die wel eens met MSMQ of MQ-series hebben gewerkt, die zullen dat herkennen. Elke queue heeft standaard, en elke subscription ook, standaard een dead letter queue. En je kunt op basis van een aantal zaken kun je ervoor zorgen dat zo'n ding in de dead letter queue verdwijnt. Dat kan zijn als de time to live van zo'n bericht is overschreden. Dus als je zegt, van nou, een bericht mag 10 minuten in de queue staan. Als na 10 minuten niemand hem heeft opgehaald, boom, naar de dead letter queue. Je kan ook zeggen van nou, elke keer dat hij wordt opgehaald en hij wordt bijvoorbeeld niet gecomplete, dan wordt er automatisch door de servicebus een delivery count opgehoogd. En je kunt op een queue een maximum delivery count zetten. En overschrijd je die, dan wordt automatisch het bericht in de dead letter queue gestoord. Wat ook kan gebeuren is dat jij een fout maakt in je SQL filter. Dus dat je daar een syntax error in maakt. En dan kun je ook zorgen dat hij in de dead letter queue komt. En als client kun je hem zelf ook dead letteren. Dus als jij zegt van, hey, op semantische gronden, zo van, ja, ik krijg iets binnen, maar dat product bestaat helemaal niet in mijn database. Ja, dan kan ik dat bericht de volgende keer wel weer een keer proberen te verwerken, maar dat gaat nooit lukken. Dus dan zeg ik zelf, nou, ik wil niet dat hij automatisch terugkomt voor een andere ontvanger, of voor mijzelf als ik de enige ben. Nee, hop, dead letter. En daar gaat maar iemand anders naar kijken. Op het moment dat zo'n bericht in de dead letter queue staat, is die dead letter queue gewoon een queue. Dus die kunnen we uitlezen zoals we al gezien hebben, via een token, URI en get receive.
Is er ook een probleem om die dead letter queue
kijken los van wat jij hebt geschreven?
Op dit moment niet. Er zijn, wat ik al zei, die kan ik misschien zo wel even laten zien. Die Service Bus Explorer, dat is een open source tool. Daar kun je dat mee doen, daar kun je hem helemaal bekijken. Maar je kunt het heel makkelijk zelf maken. Nee, niet aan een topic, maar aan een subscription.
Okay.
Ja. Even kijken, pak ik hem er even bij.
Is dat een queue per queue?
Ja, elke queue heeft een dead letter queue. En die wordt ook geadresseerd, zoals je er zag in het voorbeeld. Dat is ook queuenaam / dollars dead letter queue. En die heet, dat vind ik dan weer niet zo chic, maar goed. Bij de subscription heet die ook dead letter queue. Dus, want het is geen subscription of zo, dus het is echt een queue die eraan hangt. Nou, wat ik hier heb gedaan, ik ga niet heel erg diep door de code heen, want je kunt je voorstellen dat daar niet zo heel veel spannends gebeurt. Wat ik wel zeg bij de verzender, is dat ik bij het aanmaken van de queue, stel ik eigenlijk in wanneer ik wil dat zo'n bericht naar de dead letter queue gaat. Nou, je ziet daarboven eigenlijk staan, enable dead lettering on message expiration. En dan geef ik vervolgens aan, zo'n default message time to live is 5 minuten. Dus dat betekent dat elk bericht dat in de queue komt, waarbij niet expliciet is gespecificeerd, wordt 5 minuten is de time to live. Als die na die 5 minuten niet is opgepakt, naar de dead letter queue. En dat doet de Azure Service Bus automatisch. Nou, in dit demo voorbeeld heb ik gezegd max delivery count is 3. En ik wil dus eigenlijk zeg maar dat op het moment dat ik die berichten ophaal en ik kan hem 3 keer over niet verwerken, dan de 4e keer, dan wil ik dat hij naar de dead letter queue gaat. Nou, hoe ziet dat er aan de receiver kant uit? Wat ik hier heb gedaan, ik heb eigenlijk exact hetzelfde gedaan. Alleen ik zeg hier expliciet elke keer, ik pak het bericht op en ik abandon hem weer. Van ja, ik kan er niks mee of ik crash of weet ik veel wat. Nou, wat ik vervolgens heb gedaan, ik heb eigenlijk nog een receiver gebouwd, maar dan niet op de gewone queue, maar op de dead letter queue. Nou, je ziet dat ze daar ook allerlei helper methods voor hebben. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen dead letter queue path is queueclient.format dead letter path. En dan geef ik mijn queue name mee en dan zorgt hij ervoor dat er een mooi pad uitkomt wat ik kan bevragen. En vervolgens ja, is het weer exact hetzelfde, queueclient.receive. Wat wel belangrijk is, is op het moment dat iets in de dead letter queue wordt gezet, worden er op dat bericht 2 properties toegevoegd, dead letter reason en dead letter error description, waaraan je kunt zien waarom die daar terecht is gekomen. En vervolgens complete ik hem weer, om hem uiteindelijk te verwijderen uit de dead letter queue. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Het wordt een beetje saai, ik weet het, maar het gaat om het idee. Ik heb hier een receiver, en dat is eigenlijk een hele vervelende receiver, hè, want zoals we hebben gezien, die gaat alles abandonen wat hij binnenkrijgt. En wat we vervolgens zien gebeuren als ik ze verzend, dan zien we hem daar 3 keer binnenkomen. En na die 3e keer zie je dat de servicebus zegt van ja, dat bericht is nu 3 keer opgehaald en de maximum delivery count is 3. Dus ik ga hem naar de dead letter queue verplaatsen. En je ziet vervolgens ook dat die client hem dan niet meer voor zijn kiezen krijgt na 3 keer. Die pakt dan het volgende bericht op. Nou, en als we dan gaan kijken in die queue, in die dead letter queue, dan zien we ook netjes het bericht langskomen. En we zien daar ook dat de reden is, max delivery count exceeded. Message could not be consumed after 3 delivery attempts. En dat is iets wat de service bus voor mij regelt.
Nee, maar omdat de dead letter queue geen dead letter queue heeft.
Poeh, denk het niet. Nee, denk het niet. Maar het zou kunnen, maar nee, ik denk het niet. Nou, om even te laten zien wat ik in de receiver kan doen. Ik zal dat niet nu laten zien, maar je kunt je voorstellen dat het werkt. Is dat ik hier bijvoorbeeld kan zeggen van ja, ik abandon hem niet, maar ik zeg gewoon order.dead letter. En dan vervolgens ongeldige order. Even kijken, waarom, ik weet niet waarom die daar een streepje onder zet. Volgens mij heb ik iets met... ja, klopt. Ja. En vervolgens kan je zeg maar die reden die je opgeeft en daarbij de error message. En die komt dan weer in dat ding terecht. Ik laat dat nu even niet zien. Je kunt je voorstellen hoe dat werkt. Nou, dit is zeg maar een dead letter queue bij een queue. Ja, maakt niet uit. Ik ga deze niet draaien. Dus, dan gaan we de volgende demo pas fout. En dan, even kijken. Dan heb ik ook nog iets met dead lettering met subscription. Of met topics. Nou, eigenlijk hetzelfde laken en pak. Alleen wat ik daar doe, is dat ik bij het creëren van mijn subscription, zeg ik, SQL filter, product number is een string 187846. En dat is geen string, dat is namelijk een int. Nou, dat gaat nu niet fout. Het compileert allemaal. Dat is allemaal hartstikke leuk. Die service bus, die queue wordt aangemaakt. Of de topic wordt aangemaakt. Subscription wordt aangemaakt. En vervolgens denk je van, hey, waarom gaat het stuk? Nou, dan ga je in de dead letter queue kijken. En dan zul je zien waarom. Dus nou, ik zal het nog even snel draaien. Eigenlijk hetzelfde scenario. Ik heb weer een verzender. Ik heb een ontvanger. En die ontvanger creëert dus, die heeft dus nu dat topic, of die, dat subscription gecreëerd bij dat topic. Wat dat eigenlijk die berichten op zou moeten pakken op basis van dat product ID. En op het moment dat ik deze start, dan zul je zien dat ze helemaal niet binnenkomen daar. Dus die ontvangende partij, die krijgt niks binnen. En vervolgens zouden ze hierin terecht moeten komen. Kan even duren. En wat je dan ziet als reden, dan geeft hij ook echt netjes aan van nou, er zat een fout in de filter subscription of de filter expression. En dan geeft hij ook echt aan van ja, je kan een int en een string kan je niet met elkaar vergelijken. Dus dat doet hij best wel netjes. Sorry? Ja. Het kan zijn dat het net iets te snel was, dat hij nog niet had ontvangen was. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nee, in principe niet. Kan hem nog wel een keer draaien. Misschien dat ik hier ook nog iets veranderd heb. Even opnieuw beelden. Maar goed, ik heb het zien werken. Dus jullie moeten me maar even geloven. Als die straks, als ik nog tijd heb, dan zal ik nog even teruggaan daarnaar. Het gaat om het principe. Omdat ik namelijk helemaal niks meer wil weten van dat bericht als ik het weggestuurd heb. Het is echt async, loosely koppeld. Die exception treedt op in de servicebus, want die gaat bepalen. Ja,
oké, maar je configureert een subscription als configurator, als administrator en dan
naar
BLUI. Dan wordt er een message in de topic gegooid. En wie krijgt dan de exception op die subscription?
Bij het maken van je filter.
Ja.
Ja, maar dat filter. Ja, maar
Hij weet nog niet wat voor property dat is. Want je kan daar van allerlei berichten in gooien. Want in dit geval heb ik dus een filter gemaakt waarbij ik zeg productnummer moet een bepaald getal zijn. Maar ik zeg niet getal, ik zeg een string. En ja, dat matcht niet. Als ik dat productnummer van het type string had gemaakt in het brokered message, in het bericht, dan was geen probleem geweest. Dan had het gewoon gewerkt.
Instance voor instance
vergelijken? Nou, nee, niet. Ja, per bericht bedoel je. Instance. Ja, instance van het bericht. Dat is goeie. Dus het aan voldoet. Dan zou het weer wel werken en dan zouden ze dus niet in de dead letter queue terecht moeten komen. Duplicate detection is ook een hele mooie feature. Wat hij namelijk voor je kan doen is op het moment dat jij een bericht verstuurt naar een queue. En hij wordt zeg maar in die queue geplaatst om opgehaald te worden. En binnen een bepaalde tijdsduur die instelbaar is, stuur jij nog een keer hetzelfde bericht met hetzelfde message ID. Dan zegt de queue van, volgens mij heb je die al gehad. En dan dropt hij hem zelf. Dus dan wordt de ontvanger niet lastiggevallen met berichten die hij al verwerkt heeft.
Of al aan het verwerken is.
Of al aan het verwerken is, ja, inderdaad. Hij moet daarvoor wel, zeg maar, uiteindelijk. Je moet daarvoor zelf, zeg maar, op de queue zeggen dat requires duplicate detection is true. En je kunt een window aangeven hoe lang die dat moet vasthouden. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, als ik binnen 10 minuten nog een keer hetzelfde bericht krijg, dan hoef ik hem niet te hebben, want dan is het waarschijnlijk dezelfde. Maar daarna, buiten die 10 minuten, wil ik hem eigenlijk wel hebben. Even kijken of daar nog een. Ja, daar zat nog een mooie animatie bij. Nou goed, dat laat eigenlijk zien wat ik bedoel. Op het moment dat ik hem nu nog een keer stuur binnen dat duplicate detection history time window. Nou, daar hebben ze volgens mij een hele afdeling voor om die property namen te bedenken. Maar daar stel je in een timespan, zeg maar, waarbinnen je wilt kijken. En op het moment dat je daar binnen nog een keer dat bericht stuurt, wordt hij door de queue gelijk in de prullenbak gegooid. Even kijken. Nou, hier zien we eigenlijk hoe ik dat configureer. Dat doe ik ook weer op het moment. Hè. Ik doe dit nu in de sender, maar dat kan ook ergens anders gebeuren. Ik creëer hier de queue en ik zeg duplicate detection history time window is 5 seconden. Dat zijn natuurlijk geen productiewaardes, hè, dus ik adviseer dit niet. En requires duplicate detection is true. En aan de clientkant haal ik ze gewoon op. Dus daar doe ik helemaal niks geks. Nou, wat ik nu gedaan heb in deze demo is dat ik een aantal keren ga proberen dat bericht te verzenden. En wat je namelijk ziet is, ik heb hem nu op 5 seconden gezet, maar er staat al netjes in de MSDN documentatie dat daar een, dat is ongeveer, en je moet daar zo'n beetje 10 seconden bij optellen. Ongeveer. Dus nou, ja, dat komt omdat hij dat natuurlijk niet allemaal real-time doet. Daar zit ongeveer een beetje latency in, daarom heb ik het nu op 5 seconden gezet voor de demo. Wat er nu gebeurt als ik dit bericht nu verstuur, en dan zie je hierbovenin, hou ik even bij hoeveel seconden het geleden is dat ik hem verzonden heb. Ja, je ziet, hij is hier nu één keer binnengekomen. Op het moment dat ik hem nu nog een keer verzend, dan zie je dat hij niet binnenkomt. Dus het bericht is nu gewoon door de servicebus is binnengekomen, maar is gelijk in de prullenbak gegooid. Nou, hij is nu 7 seconden, 8 seconden. Dit is dan zeg maar dat stuk wat ik vol moet praten, omdat ik anders niet binnen dat window val. Dus, nou, nu 15 seconden geleden, ik wacht voor de zekerheid even tot 20. Maar dan zou het zo moeten zijn dat als ik dat bericht nog een keer verstuur, dat hij netjes binnenkomt. Nou, als ik nu gewoon doorga en ik stuur elke keer 3 keer hetzelfde bericht, dan zie je dat hij uiteindelijk, die laatste berichten, dat die maar 1 keer binnenkomen. Want omdat ik binnen dat time window zit, worden die gewoon gediscard door de... Dus zo zou je idempotentie zeg maar een beetje kunnen inbouwen, door zelf helemaal niks meer te doen, maar door dat door de servicebus te laten regelen. En dat vond ik wel een aardige feature. Scheduling. Wat je daarbij kunt doen, is dat je zegt, ik stop een bericht in de queue. En ik zeg daarbij, schedule and queue time UTC, dat is allemaal universal time zeg maar, universal time zone. Ik wil eigenlijk pas dat bericht zichtbaar wordt in de queue op dat tijdstip. Zo zou je dus heel makkelijk een scheduler kunnen bouwen, waarbij je zegt van nou, ik heb een ontvanger en dat is een of ander batchproces wat moet gaan draaien elke maand. Nou, dan schiet ik een berichtje erin en ik zeg ik wil graag dat het over zoveel dagen gaat starten. En het leuke is dan dat die ontvanger, die staat gewoon constant te kijken. En die heeft misschien wel een, dit werkt overigens ook weer met topics en subscriptions. Dus die kan best wel een subscription hebben die zegt van nou, ik kijk alleen maar naar dat ene berichtje om die batch te starten. En vervolgens wordt dat bericht even vastgehouden in de queue. En als het tijdstip is verstreken, dan wordt hij netjes doorgestuurd. Dan wordt hij in één keer zichtbaar voor de ontvanger. Dus totdat dat tijdstip is aangebroken, zeg maar, kan die receiver zeggen receive wat hij wil, maar hij krijgt niks te zien. Totdat in één keer dat bericht wordt vrijgegeven. Ja. Ik denk, de vraag was van gaat dit over de normale limieten heen? Een bericht kan in principe 7 dagen in de queue blijven staan. Ik denk niet dat je kunt zeggen van nou verstuur hem maar. Als je zegt van ik verstuur hem over een maand, dat hij dan na 7 dagen eruit gaat. Maar dat is wel een goeie, heb ik niet geprobeerd.
Hij staat ook echt onzichtbaar in de queue of wordt hij op dat moment pas in de queue gezet?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe het intern geïmplementeerd is. Ik zie hem alleen als receiver, zie ik hem gewoon niet. Okay. Hij zal vast wel in de queue al staan, maar op het moment dat ik zeg receive, dan zegt hij, oh die moet ik even skippen, want die is nou eigenlijk nog niet geldig. En nogmaals, het is allemaal UTC, dus daar moet je zelf wel rekening mee houden dat je zelf ook op basis even dat je het omrekent. Ja, ik zal zo even laten zien, deze dimcam. Dat is een goeie, dat weet ik eigenlijk niet of dat kan. Nee, volgens mij kun je hem niet, zie je hem dan niet terugkomen. Want je kunt er gewoon niet bij op het moment dat hij nog niet zichtbaar is. Ja, door ze op te halen. Ja. Dit is een property van het bericht. Ja, klopt. Ik kan het wel even laten zien. Even kijken. Dit is scheduling. Ja, precies. Dat ga ik zeker wel een keer proberen. Inderdaad. Kijk, eigenlijk is hier niet zo spannend. Ik zeg hier schedule and queue time UTC is daytime UTC now. Dus ik zeg eigenlijk wel echt pas dat hij over 15 seconden in de queue beschikbaar komt. Ook dit zijn weer geen productie values. Misschien wel, ja. Er zullen scenario's zijn waar dat wel geldt. Hè. Maar goed, het gaat om principe hè, dat het... Ja. Nou, je ziet ik gewoon nu een hoop van die berichten erin. En... ook hier geldt weer dat het niet echt strak 15 seconden is, maar over het algemeen klopt het wel aardig. En in principe zouden dan zometeen, als die 15 seconden zijn verstreken, dan moeten die berichtjes netjes binnenkomen. Nou, ook wel een aardige feature volgens mij. Ja. Ik heb nog 3 minuten, dus ik denk dat het verstandig wordt om even wat Q&A te gaan doen. En dan kunnen we kijken als er verder geen vragen meer zijn, heb ik nog een aantal kleine dingetjes. Is dat een vraag? Die komt dan eerder. Ja, klopt.
Ik had nog een vraag over die filter die geconflicteerd was, omdat je hem op een string filtert en een ietsje erin gooit. Toen die demo niet goed ging, toen verwachtte je dat het misschien wat langer kon duren, maar waarom zou het langer kunnen duren?
Nou ja, soms duurt het wel eens wat langer. Ik bedoel, je hebt ook te maken met internet en zo. Ik weet niet wat daar misging. Dus ik, die dead letter queue, wat ik zeg, ik heb het zien werken en dan kwamen ze netjes daarin terecht. Netjes ook met die melding. Ja, je krijgt het. Op het moment dat hij zeg maar, op het moment dat jij het bericht stuurt, gaat namelijk de servicebus gelijk die filters aflopen. Om te kijken voor welke subscription moet ik een kopie van het bericht maken. En op het moment dat daar een error op treedt, zegt hij, oh, fout. Dan haalt hij het bericht weg en hij zet het in die dead letter queue.
Ja, dat is logisch. Ik vond het al raar dat het inderdaad.
Ja, klopt. Ja, maar het is een SQL-like taal, hè? Dus een SQL-syntax, maar dat wordt wel echt op types gecontroleerd. Dus in dit geval is het zo dat als ik zeg maar dat productnummer, als dat een int is... Sorry? Nee. Nee, hij moet het wel snel doen en zo.
Wat voor
types
zijn gesupport voor die properties? De .NET API lijkt gewoon wel om .NET-types te zijn.
Ja. Volgens mij simpel... ja, daar gaat alles naar een string toe. En daar moet je wel rekening mee houden inderdaad. Ik weet eigenlijk niet precies wat allemaal wel en niet kan, maar volgens mij kun je de meeste standaard types er wel ingooien. En die properties, want die properties zijn in principe echt typed, dus als ik daar een int in gooi, wordt het ook aan de andere kant echt een int. Dus er wordt wel wat met types gedaan. Het wordt niet anders. Ja, klopt. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt hoor, maar... Dat verschilt heel erg. Ja, je hebt nu gezien, het is allemaal redelijk snel. Het is niet gegarandeerd natuurlijk. Je hebt te maken met je internet latency. Maar ik heb nog geen hele gekke dingen gezien, zeg maar, dat het echt heel lang duurt. Ja, milliseconden. Ik weet niet. Kijk, zelf zeggen ze dat ze de duizenden berichten per seconde doorheen kunnen gooien. En dat geloof ik ook best wel. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het netwerk hier, mijn machine, noem het allemaal maar op. Maar ik weet wel dat ze hier echt heel veel doen aan het schaalbaar krijgen van die servicebus. Dus ja, dat ding kan best wel wat hebben volgens mij. Ja.
Zit in de Azure emulator?
Nee, dit is alleen nog maar online.
Hoe zit de kosten als je zo'n servicebus gaat gebruiken? Mm-hmm.
Ja, ja, dat maakt uit. En er is een calculator online waarmee je dat precies kunt uitrekenen.
Ja, maar er is wel een duidelijke relatie tussen het aantal views
ja. En de prijs. Klopt, ja. En dat is dus weer, time is up, maar dat is mijn laatste opmerking. En dat is dus aan ons als developers en architecten om te kijken van ja, wat is de meest kosteneffectieve manier om dit in te zetten. Goed, bedankt allemaal voor de aandacht en succes met de Servicebus. APPLAUS